Hey, ik ben Tom Sedarko en ik praat je graag in slaap vanavond, als je dat oké vindt. En als je aan het wandelen bent terwijl je naar me luistert, dat is ook natuurlijk oké. Voor je gaat slapen. Ik moet je zeggen, ik heb een paar jaar geleden mijn riante kantoorbaan opgegeven om fulltime te schrijven en af en toe in de microfoon jou in slaap te praten. En ik mis best wel dingetjes hoor, van dat kantoorleven. Maar wat ik niet mis, is dat gevoel dat je altijd nog iets moet doen. Al moet ik wel zeggen, ik heb nu ook altijd wel iets te doen, maar ik voel geen stress. En daar, ja, in die periode kon ik nog wel eens in bed stappen en zo'n gek gevoel rondom je borst hebben. Snap je dat? Rondom je borstkas. En misschien is dat inherent, zo'n heel ingewikkeld woord. Hoort dat bij het kantoorleven? En zou je dat veel minder hebben als je, weet ik veel, in de zorg zit? Of gewoon, laat maar zeggen, een beetje de handen uit de mouwen. Hè? Dat soort beroepen. Voor de klas staand of andere vormen. En voor je het weet lig je dan in bed met zo'n onvervuld gevoel dat je niet genoeg gedaan hebt. En dat is echt een heel irritant gevoel, want je kan het niet opheffen. En wat dan veel mensen doen, dat is dan hun mail checken. Werkmail heb ik het dan over. Want dat geeft dan weer een gevoel van controle terug dat alles oké is en dat niemand boos op je is geworden. En dat soort dingen. Althans, daar heb ik dan last van. Op een gegeven moment kreeg ik ook angst om die mailbox te openen. Ik was gewoon altijd bang dat ik iets niet goed had gedaan. Wat heel gek is, want ik ben een professional. Ik deed de dingen goed. En als ik het niet goed doe, nou ja, dan zeg ik sorry. Kan ik iets doen om het te verhelpen? Toch? Maar toch, het wordt allemaal zo groot in je hoofd. En daarom is het misschien ook wel de meest moderne ziekte van deze tijd. Want iets geeft ons het idee dat we niet hard genoeg werken. Daar komt het op neer. En dat iets, ik heb geen idee wat het is. Want vaak, de meeste managers zijn toch niet zo streng. Die zijn gewoon vooral druk met hun eigen zorgen, met zichzelf. Die zijn echt niet de hele dag bezig met wat jij aan het uitspoken bent. Totaal niet. Ze zijn juist blij dat ze geen last van je hebben. Snap je? En toch is er het iets daar. We doen het allemaal zelf. Dat we niet genoeg gedaan hebben, te veel tijd hebben verspild, te veel koffie hebben gedronken, te veel naar onze telefoon gestaard, dat we eigenlijk ons salaris niet verdienen. Terwijl tegelijkertijd, zo'n vetpot is het toch ook weer niet, wat we allemaal binnenkrijgen, toch? En weet je wat gekker is? Dat in het ergste geval we nog harder gaan werken. En nog gekker is dat we zo hard gaan werken, dat we de signalen van ons lichaam niet meer voelen. Totdat je op een dag niet meer je bed uit kunt komen. Laat me zeggen, een soort system shutdown in je hoofd. En dit is de kant van het werkleven wat ik omschrijf, maar volgens mij geldt het ook voor onze vrije tijd. Dus dat je thuis bent in het weekend of door de week of whatever. En dat je dan het idee hebt dat je iets magisch mist als je thuis blijft. Want het avontuur bevindt zich altijd buiten, in de wereld en niet in je woonkamer. Maar goed, het kan natuurlijk dat je niet zo'n feestbeest meer bent. Of dat je thuis gekluisterd bent omdat je samen woont met je geliefde. Of dat je wat van die kinderen hebt rondlopen of weet ik veel wat. Of dat je angsten hebt. Dat is mijn probleem een beetje. Dan is er nog altijd je telefoon die je verbindt met de buitenwereld. En het ding is natuurlijk, als je plezier 's avonds van je telefoon moet kopen, dat je natuurlijk veel te laat weer naar bed gaat. Met als gevolg emotionele uitputting als je dat elke dag weer doet. En ik moet je nu eerlijk bekennen. Ik zei net, ik heb geen kantoorleven meer. Dus die druk van mailtjes en ik doe te weinig, daar heb ik niet zoveel last van. Maar nu ik dit zo uitspreek naar jou, ik heb wel last van die uitputting. Ik merk namelijk, ik ben iets te enthousiast met schrijven, of met lezen, of met podcast inspreken en dan nog een keer luisteren en dan van die vervelende klikjes eruit halen. Weet je, dat soort dingetjes. Ik ga maar door. Ik bouw totaal geen rustmomenten in de dag. Ik weet het, als ik ergens in zit, dan kom ik er gewoon niet meer mee uit. En ik merk ook, als ik urenlang doorga, ik kan dan ook heel moeilijk, als ik dan geen moment zeg, oké, ik ga nu stoppen, dan blijft dat wieltje in mijn hoofd nog doordraaien. Dus dan neem ik weer mee in de avond. En ik moet mezelf echt beperken dat ik niet weer doorga met dingen doen. En blijkbaar kan ik mezelf niet rustig maken met zeggen, hey Thompson, dit kan morgen ook. Ja, ik kan je wel zeggen, na meer dan 10 jaar worstelen met paniekaanvallen, angsten, depressies, dat ik sowieso mijn lichaam beter aanvoel. Dat is wat ik ervoor, ja, hoe heet dat, gewonnen, heet dat zo? Dat heb ik gewonnen. Dat klinkt raar. Kijk, je moet af en toe flink in de put zitten om jezelf beter te leren kennen. En dat betekent ook dat je eigen lichaam beter leert kennen. Ik zeg 2 keer hetzelfde. Ik ken mijn lichaam ondertussen goed. En ik merk ook dat mijn lichaam niet zo fit meer is als een paar jaar geleden. Fit is misschien niet het juiste woord. Maar wat ik wil zeggen is, de prijs die ik betaal met geen voldoende rustmomenten nemen in de dag, dat is gewoon vrij snel zichtbaar. En dat had ik trouwens al op kantoor. Hoe ik me donderdagmiddag voel, het geeft precies aan hoe goed ik mezelf heb verwaarloosd de dagen ervoor. Donderdagmiddag, dat was ook op kantoor en ook nu nog steeds. Als ik somber ben, vermoeid, negatieve gedachten, tot weinig kom. Ja, dan weet ik al dat ik gewoon weer te hard mijn best heb gedaan de dagen daarvoor. En dan op vrijdag werk ik met halve kracht, zit ik nog wat tekstjes te typen, nog een boekje te lezen. Dus dan lukt het me al om toe te staan om wat meer te ontspannen. En zaterdag, ik lig er gewoon totaal uit. Ja, gewoon, ik stap al uit bed, maar het mag niet eens een naam hebben. Ik mag blij zijn dat de badjas, de badjas gaat dan uit. Ik heb mijn badjas. Ik weet niet of je het erg vindt, maar ik trek 's ochtends in het weekend graag even een badjasje aan als ik uit bed stap. Ja, soms gaat die ook niet meer uit. En zondag, dat is wel weer heel gek, ben ik toch wel weer uitgerust en geïnspireerd. En begin ik alweer wat na te denken over wat ik de komende dagen ga maken. En dan begin ik soms al wel enthousiast al een klein tekstje te tikken. En ja, en dan vanaf maandag begint het feest weer van vooraf aan. En donderdagmiddag ben ik weer angstig, negatief, depressief. Wil ik stoppen met alles, een beetje dat. Voor je gaat slapen. De vraag is natuurlijk, hoe los je dit op? En het antwoord zou je misschien verbazen. En eigenlijk stel ik die vraag aan mezelf. Hoe los jij dit op, Thompson? Hoe kan je nou jezelf beter beschermen dat je niet donderdagmiddag eruit ligt? Nou, de oplossing is vrij simpel. Vooral eigenlijk dat geldt ook voor kantoorwerk. Dat is dus mentaal werk, waar je heel erg je kopie zit te gebruiken. Dat is ook wat ik doe. Tikken. Verhaaltjes schrijven. Dingen inspreken. Dat is kopie werk. Je hoofd kan dat maximaal 3-4 uur aan en dan is het klaar. Dus dat is ook het moment dat je moet stoppen. Je concentratiestofjes zijn op, gewoon na 3-4 uur zeggen, de ballen, ik ga naar huis, mijn dag zit erop, het beste wat ik kon doen heb ik gedaan. De tyfus, ik ga lekker iets voor mezelf doen. Ja, ik heb het zelfs wel eens voorgenomen. Hey Thompson, probeer het gewoon 1 weekje. Begin om 8 uur 's ochtends en stop om 12 uur. En dan, weet ik veel, ga wandelen. Naar je telefoon staren. Probeer eens een game te doen. Lekker gamen. Hand in je broek. Maar elke keer als ik het me voorneem, lukt toch niet. Vaak na een uurtje zit ik toch alweer te schrijven of iets uit te pluizen of bestellingen te verwerken.
Ja.
Maar weet je wat het is? Voor je gaat slapen. Ik zat me dus te verdiepen in de burn-out. Want dat is natuurlijk, als je jezelf elke keer uitput. Als ik dus elke donderdagmiddag zo voel en ik ga hier maar mee door. Op een gegeven moment is je lichaam er gewoon echt klaar mee. En dat fenomeen, dat heet een burn-out. En een burn-out is best verwarrend. Want hoe meer je erover leest, hoe minder ik ervan begrijp. Wat is nou het probleem in een burn-out? Dat is dat het vooral een probleem is die niet wordt erkend. Ja, het klinkt heel gek, maar een burn-out is een niet erkende ziekte. Het staat niet in de DSM-5, laat maar zeggen de Bijbel voor de psychologen en de psychiaters. Maar volgens de overheid bestaat het wel, want de overheid heeft allemaal campagnes opgezet om burn-outs te voorkomen. Terwijl het in de geestelijke gezondheid, de sector die je eigenlijk zou moeten genezen, bestaat het niet. Dat is gek, toch? Nou ja, Ik hoorde een interessante podcast. Ik zal in de show notes een linkje er naartoe zetten. De podcast heet Het Uur. En er wordt dan vaak een expert geïnterviewd. En ditmaal was er een interview met, ik ga even kijken of ik haar naam goed heb opgeschreven. Prankelle Frank heet zij. Neurowetenschapper. Die door haar perfectionisme in een burn-out terechtkwam. En toen dacht van, hey, misschien moet ik dit eens onderzoeken. Hoe werkt een burn-out precies? Wat zijn de studies die ernaar gedaan zijn? Wat is mijn ervaring ermee? Die heeft daar een boek over geschreven. En toen kreeg ze tijdens het schrijven van dat boek weer een burn-out. Door dat boek. Ja, ik moet erop lachen, maar het is helemaal niet grappig. Volgens haar bestaat het fenomeen burn-out al eeuwen. Alleen wat er elke keer anders is, is dat we de andere naamgevingen aangeven. En het is ook dat het met golfbewegingen komt. Vaak als er iets drastisch in de samenleving verandert, een technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld invoeren van verplicht onderwijssysteem, neemt de stress toe. En ja, dan raken mensen uitgeput. En op een gegeven moment wennen we er allemaal weer aan die vooruitgang en dan ebt het weer weg en dan komt het weer terug en hebben we er een andere naam voor. Dat is haar verklaring. Het bestaat al heel lang. We hebben er alleen andere namen voor. En nu zitten we waarschijnlijk weer in zo'n burn-out golf. En de vraag die je natuurlijk kan stellen is, wat is een burn-out nou precies? Volgens haar komt het neer op uitputting. Burn-out is gewoon uitputting. Je bent uitgeput. Er zijn een aantal tekenen dat je in een burn-out zit of in terecht aan het komen bent. De eerste teken hiervan is dat je niet in slaap komt. De tweede is overprikkeling, dus dat je gevoeliger wordt voor geluid en voor geuren. De derde is concentratie- en geheugenproblemen, dus je onthoudt ook minder. En je kunt ook klachten ontwikkelen als hoofdpijn en paniekaanvallen, dat soort dingen. En dit zijn allemaal symptomen, dus ze geven iets aan dat er iets mis is met je, dat er iets aan de hand is, dat je te veel gevraagd hebt van je lichaam en geest. En het ingewikkelde aan zo'n burn-out is dat het er heel langzaam insluipt. Je hebt het zelf niet in de gaten, want je gaat maar door en door en door. En je bouwt daardoor te weinig rust in om te herstellen van al die stress in je dagelijks leven. En dat zou wel kunnen kloppen, want op kantoor, ja, je ziet gewoon mensen om je heen, collega's dus. Die zie je, ja, ik weet niet eens hoe je het noemt. Je ziet ze afglijden. Het klinkt heel gek. Ik heb collega's gehad die steeds harder gingen werken, steeds vroeger gingen opstaan, steeds gestresster overkwamen. Chaos, vergaten dingen. Maar ja, ze kwamen gewoon niet in evenwicht over. Snap je, niet in iemand die de zaakjes op orde heeft. Terwijl ze dat normaal wel hadden. Op een gegeven moment merkte ik ook, weet je, mensen, deze collega's die barsten opeens in huilen uit. En dat soort tekenen, ze houden zichzelf voor dat ze het allemaal onder controle hebben. Maar dat is natuurlijk de illusie. En uiteindelijk, helaas, vallen ze uit. En ze vallen vaak ook nog uit dat ze zeggen, ja, ik ben even na een weekje ben ik er wel weer. Maar ja, en vaak wordt dat weekje maanden tot een half jaar, tot een jaar. Ja, ik heb het echt een aantal keer van dichtbij gezien. En het is heel gek. Want degene die erin zit, die ervaart het niet zo. En als buitenstaander zie je het veel eerder. Maar je bent ook collega. Dus ja, zoveel invloed heb ik ook weer niet. Behalve zeggen van, hey, doe rustig aan. Relax. Ja. Je kan natuurlijk zelfs een keer relax zeggen. Er wordt natuurlijk niet iemand relaxer van. En het werk wordt er ook niet minder van. Dat komt er ook nog eens bij. Even terug op waar ik mee begon. Dat die burn-out niet wordt erkend als ziekte. De Wereldgezondheidsorganisatie die ziet het. Die merkt wel op van het bestaat, maar die erkent het niet. Ze zien het meer als een soort werkgerelateerd fenomeen. En meer ook niet. En er komt ook nog eens bij kijken dat burn-out en depressie door de war worden gehaald. En het komt omdat die symptomen best wel op elkaar lijken. Maar het is niet hetzelfde. En ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening erover, dat natuurlijk de context bepaalt wat je hebt. Kijk, als iemand is overleden, dan kan je depressief van worden. Ja, dan kan je niet een burn-out noemen. Dat is gewoon iemand die aan het rouwen is. Maar dat gebeurt wel eens. Dat is bij een goede vriendin gebeurd. Na een lang ziektebed van haar moeder. Met veel zorg. Stress op het werk. Raakt ze in de burn-out. deels uitgeput. Maar ik denk ook dat een stukje rouw erbij komt kijken. En depressie gewoon door de dood van die moeder. En dat is natuurlijk allemaal te begrijpen. Want het was een heel tragisch ziekteproces. Dat er, ja, nou ja. Dat er hakte wel in. Dus ik snapte het wel. Wat interessant is, dat is natuurlijk hoe ontstaat een burn-out in je lijf. En dat heeft te maken met hoe stress werkt. Stress wordt aangejaagd door stofjes als adrenaline en cortisol. En adrenaline komt heel snel op, bijvoorbeeld bij een spannende situatie. Ik weet niet, opeens komt een auto op je af en je vraagt je af, gaat die nog remmen? Weet je, dat kan een stressreactie geven. En dat is ook goed, want dan zou je heel snel kunnen reageren door die adrenaline. En cortisol, dat heeft iets langer nodig om op te komen in je lijf. En het duurt ook wat langer voordat het weer wegzakt. En je lichaam beoordeelt aan de hand van de stresssituatie of het adrenaline of cortisol inzet. En het is allemaal gericht op energiemanagement van je lijf. Om te vechten of te vluchten. Cortisol is bijvoorbeeld het voordeel dat het heel veel glucose vrijmaakt. En dat is energie. En het onderdrukt ook je immuunsysteem. Dat is bijvoorbeeld een reden, die mensen ken ik ook, die als ze vakantie hebben, dat ze dan verkouden of ziek worden. Ken je die mensen? Misschien ben je er zelf wel eentje. Dat komt dus, de stress is voorbij. Cortisol verdwijnt door de vakantie. En dan gaat het immuunsysteem weer aan de gang en dan gaan ze de boel opruimen. En ja, daar kan je dan ziek van worden. Het punt is een beetje met chronische stress. Dat die stoffen niet meer op een normaal niveau komen. Dus je hebt iets stressvols, nou, je maakt die stoffen aan. Stress is voorbij, het wordt weer afgebroken. Maar als je constant bloot staat aan stress, ja, dan hopen die stofjes op. En dan kom je dus in een vicieuze cirkel terecht. Bijvoorbeeld als je te veel adrenaline en cortisol in je lijf hebt, dat houdt je wakker s'nachts. Dan moet je naar Thompson Darko luisteren. Maar ja, dan luister je naar Thompson Darko en dan val je niet in slaap. En dan zegt die Thompson Darko, handjes boven de dekens. Terwijl je denkt, misschien moet ik juist die handjes onder de dekens doen. Misschien val ik daar nog in slaap. En dan doe je die handjes onder de dekens, val je nog steeds niet in slaap. Nou. En dat elke avond. Dat kan dus komen door die adrenaline en cortisol. Terwijl je dus juist slaap nodig hebt om het af te breken. Snap je? Geldt ook voor je geheugen. Je slaapt weinig. En je hebt slaap nodig om goed te onthouden. Maar als je minder slaapt, nou ja, dat. En als je slaapgebrek hebt, kan je ook steeds minder dingen goed doen. Bijvoorbeeld goed voor jezelf zorgen. Gezond blijven eten. Genoeg ontspannen. Weet je allemaal, dat soort zaken. Eigenlijk van die basale zaken, dat begin je te verzaken. Oké, nou, ik wil toch nog even afsluiten met wat hoop. Hoe kan je een burn-out voorkomen? Zorgen dat je elke dag voldoende rust neemt. Thompson Darko, zodat je donderdagmiddag niet helemaal afgepeigerd bent. Ja, nou dat. Elke dag voldoende rust om bij te komen van je dagelijkse stress. En de bekendste remedies. Ik vind remedie een mooi woord, maar ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Remedie, dat is hem. De bekendste remedie tegen stress. Nou ja, je kent het al. Wandelen, beetje mediteren, beetje mindfulness. Nou ja, gewoon dingen die goed voor je zijn. Ontspannen, dat is natuurlijk niet staren naar de telefoon, maar iets met je lijf doen. Iets wat niks te maken heeft met je werk. Ga tennissen of schaken of zo. Bel aan bij je overburen, ga met ze praten. Ik weet, nou, dat. Nog één tip. Dat is let op je ademhaling. Goed ademen. Blijkbaar, dat wist ik niet. Ik word altijd een beetje recalcitrant als mensen beginnen over ademhaling. Maar misschien hebben ze toch een punt. Als je namelijk focust op je ademhaling, dat is heel mindfulness. Dat is eigenlijk het enige wat je kan controleren bij jezelf, je ademhaling. En als je rustig ademhaalt, dan komt ook dat ontspansysteem in je lijf. Wordt dan actief. En vaak blijkt door de chronische stress, en dat is zeker waar, dat merk ik ook als ik een paniekaanval voel opkomen of überhaupt angst voel. Laatst nog in de bioscoop. Dat je heel kort ademen gaat ademhalen. Het is trouwens ook heel moeilijk om dat kort ademen weer om te zetten in rustig ademhalen. Maar ja. Ja, weet je, als het leven zo simpel is. Hè? Maar goed, ademhalen, rustig ademritme. Dan zorg je heel goed voor je lijf en dan kan het ontspannen. Ja, dat is wat ik uit deze aflevering heb gehaald. Nogmaals, ik zal het even in de show notes zetten als je ook interesse hebt. Sowieso een leuke podcast. Het Uur van NRC is die. Dat is een krant. En ik vind de interviewer geweldig. Ik ben alleen zijn naam even kwijt. Dat is weer wat minder. Oké, als je nog wakker bent, wil ik graag een aantal mensen welterusten wensen. Dat zijn hele bijzondere mensen. Sowieso, welterusten voor Nicolien. Slaap lekker voor Helene. Ik hoop, Lisa, dat jij ook een hele goede nachtrust hebt. Scarlett, slaap lekker voor jou. En niet te vergeten, Sanne, welterusten. Als jij ook welterusten gewenst wil worden, dat kan. Je hoeft me alleen maar maandelijks te steunen via petjeaf.com/Tomsendarko. En dan wens ik jou de volgende keer welterusten. Dat is best wel leuk. Als je naar petjeaf.com/Tomsendarko gaat, bepaal jij, nou ja, wat je mij waard vindt. Maar dat maakt niet uit, ik oordeel niet. En dan krijg je meteen toegang tot een speciale link. Die voeg je toe in je podcast-app. En als je die hebt toegevoegd, verschijnen er allemaal afleveringen van het afgelopen 2-3 jaar. Maar laat het houden op afgelopen week bijvoorbeeld. Die je nog niet hebt gehoord. Ik heb bijvoorbeeld elke week mijn weekupdate. Dan praat ik over mezelf. Over al mijn avonturen als kunstenaar. Het is mijn meest populaire aflevering. Het is ook de aflevering waar ik de meeste reacties op krijg. Dat komt ook mede omdat ik me nergens verschaam in die aflevering. Nou dat. Maar ook op woensdag heb ik vaak een exclusieve aflevering met iets meer. Nou, niet iets meer. Gewoon goede grappen. Goede inzichten. Wat je gewend bent van me. Petjeaf.com/Tomsendarko. Dan wens ik jou de volgende keer ook wel trusten. Morgen weer een nieuwe dag. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.